Wij waren in Johannes 13 de redevoering van de Heer tot zijn discipelen in de opperzaal, waarin hij spreekt over de dingen die dan wel zouden plaatsvinden en over het werk dat hij wel zou doen na zijn opstanding. En het wordt geïntroduceerd met het beeld van de voetwassing, waarin uitgebeeld wordt dat de Heer een reinigend werk zou doen aan de zijnen, want hij zou, Titus 2, zichzelf een eigen volk reinigen, ijverig in goede werken. En het volk zou in de eerste plaats zijn voorbeeld navolgen, hetgeen duidt op het priesterlijke werk van de gelovigen als zodanig. En dat begint inderdaad met het navolgen van dit voorbeeld van die voetwassing. Niet letterlijk, maar overdrachtelijk, uiteraard. Wij zouden elkander kennen en dus onze gemeenschap zou bestaan op grond van dat wij een nieuwe schepping zijn in Christus. En dus onze gemeenschap is niet naar het vlees, soms denk ik heel duidelijk niet, maar naar de geest. Ik hoop dat ik daarmee duidelijk genoeg ben. In dit schriftgedeelte vinden wij vervolgens in hoofdstuk 13 een uitgebreider gedeelte over wat genoemd wordt de ontmaskering van Judas, maar dat was natuurlijk al geïntroduceerd, zoals gezegd, in hoofdstuk 2. Zijn huis zou woest gelaten worden, en zo kwamen we het al tegen in Matthäus 23. Want de gemeente is niet Joods van karakter, bovendien in de gemeente is zelfs niet Jood of Griek. Dat wil zeggen, de gemeente valt buiten elke aardse indeling, kan het niet met aardse etiketten getooid worden, maar integendeel, de gemeente is één hemels volk. En dat zouden we ons onder alle omstandigheden realiseren. Het werk dat daarin en daardoor gebeurt in en door de gemeente is dan ook een hemels werk dat op geen enkele wijze onderworpen is aan aardse beginselen of aardse mechanieken. Daarom werkt het ook niet als wij ons daarvan proberen meester te maken. Wij zouden individueel gewoon trouw zijn aan onze Heer, voor hem en zijn dienst beschikbaar zijn, en dan zal blijken dat wij deel uitmaken van één eenheid. Een gemeente, want dat is wat het Nederlandse woord dan eigenlijk betekent, hè? Een eenheid, een gemeente. Degene die dat leven van Christus gemeenschappelijk hebben. Hoe dat ook zij, vanaf vers 31 van Johannes 13 wordt gesproken over de verheerlijking van Christus, want waar het over gaat is dat wij deel hebben aan zijn verheerlijking. Het probleem ook hier, net als in Hebreeën 2, is dat wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, maar niet fysiek. Dat wil zeggen, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Wij kennen hem als zodanig, maar we zien het niet. Dat is ook wat hier staat. Want hier wordt gesproken in vers 31 over nu is de Zoon, of nu wordt de Zoon des mensen verheerlijkt. En God wordt in hem verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf. En hij zal hem terstond verheerlijken. Dat gebeurt dus wel degelijk terstond. Hoewel dat koninkrijk, de openbaarheid ervan althans, uitblijft en dus het koninkrijk Lucas 19 niet terstond openbaar wordt, wordt Christus, of werd Christus inmiddels, wel degelijk terstond verheerlijkt. Want we hebben van doen met een verheerlijkte Christus die de wereld heeft overwonnen en aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En daarom zegt het volgende vers, kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u, gij zult mij zoeken, en daarna dus, en gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen, alzo zeg ik u lieden nu ook. Dat wil zeggen, de Heer zou niet lijfelijk en zichtbaar bij hen aanwezig zijn, zo is het bij ons ook, maar niettemin zijn wij met hem verbonden en daardoor ook met elkaar. Dat is vers 34. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Het is wel aardig, want naar de mens gesproken is het een oud gebod. Het is zelfs de samenvatting van de wet, dat men elkander zou liefhebben. Nu heet het een nieuw gebod, maar het is ongetwijfeld niet een voorschrift, maar de vaststelling van een feit, want zo werkt het onder het nieuwe verbond. Daar waar wij leven onder het nieuwe verbond, in verbondenheid met Christus, zullen wij logischerwijze elkander liefhebben. Daar ontstaat ook in de praktijk die beleving, maar dat is de herhaling van praktijk, daar ontstaat in de praktijk die verbondenheid met elkaar. En dus die gemeenschap, die liefde voor elkaar enzovoorts. Dat wat men organisatorisch hoopt te bereiken, bereikt men nooit omdat het zich niet laat organiseren. Maar daar waar men daar geen enkele moeite voor doet en gewoon leeft in afhankelijkheid en in dienstbaarheid aan de Heer, daar zal die verbondenheid vanzelf blijken. Dat is een van de onderwerpen van deze 5 hoofdstukken. Misschien wel het belangrijkste. In elk geval, Johannes schrijft er daarna nog minstens 1 brief over, maar als u mij vraagt, zelfs 3. Nou ja, nog 2 korte erbij dan, hè. Die van de liefde van de gelovigen onderling en hun liefde voor het woord en daarmee voor de Heer. Bovendien staat er niet maar een nieuw gebod geef ik u dat gij elkander lief hebt. Er staat ook achter gelijk ik u lief gehad heb dat ook gij elkander lief hebt. Want het hele punt is dat de gezindheid van Christus in ons openbaar zou worden. Ik vind dat een wat sterk woord, openbaar. Maar niettemin is het Bijbels verantwoord. De gezindheid van Christus zou in ons zijn. Het wordt in nogal wat brieven met precies dezelfde woorden zo gezegd. Deze gezindheid, zei u het welk ook in Christus Jezus was. Of dit gevoelen, zei u het welk ook in Christus Jezus was. Enzovoorts. Wij zouden veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon. En hoe dan ook, we hebben het leven van die Zoon van God ontvangen. Zijn geest. De Heilige Geest noemen wij dat ook, hebben wij ontvangen en dat betekent dus inderdaad dat de hoedanigheden van Christus ook onze hoedanigheden zouden zijn. Die zouden weliswaar in onze levens tot ontwikkeling komen, zodat het er niet meteen allemaal is, zal ik maar zeggen, maar het is wel degelijk het werk dat de Heer in ons doet. En dus wordt elders gesproken over de vrucht van de Geest. Maar het is gewoon het resultaat van het leven van Christus in ons. De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Maar het begint inderdaad weer met deze liefde. Dus, hè? En er staat zelfs zo sterk. Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. En dan, aan de ene kant zeg ik altijd, liefde kun je niet voorschrijven. En zo is het ook, dat kan langs menselijke weg niet bereikt worden of niet opgelegd worden. Maar de eigenaardigheid doet zich dan toch voor, en ik ben blij dat ik dat ook regelmatig zie. De eigenaardigheid doet zich voor dat waar wij niks opleggen en geen regels, geen statuten, geen kerkelijk recht hebben, dat daar toch deze liefde onder elkander is. Begrijpt u me niet verkeerd, ik zeg niet dat er niet gebrek aan zou zijn eventueel, maar dat is hetzelfde als dat de mensen aan mij vragen hoeveel mensen waren er in de tent van de week. Mijn antwoord is altijd te weinig. Dus schiet niet op. Ik zal er nooit tevreden mee zijn. Ik hoop altijd dat er meer mensen komen. Het valt dus elke avond altijd tegen, al zouden er 300 in zitten. Begrijpt u toch of niet? Het is altijd te weinig. Maar je moet niet, daar moet je niet op kijken. Je moet zien op wat er dan wel is. En ik heb het nu al lang niet meer over die tent. Ik heb het nu gewoon weer over de vrucht van de Geest onder elkander. Daar zijn we nog niet over uitgesproken, want daar gaan de volgende hoofdstukken over. Maar ik wil proberen ze een beetje met u door te nemen. Hierna volgt de voorspelling van Petrus' verloochening vanaf 13 vers 36... De verloochening door Petrus is de uitbeelding van hoe gelovigen inderdaad de Heer Jezus verloochenen in de praktijk. Hij zei, ik ken deze mens niet, maar ik ken hem wis en waarachtig wel. De vraag is wat er in de praktijk van blijkt. En het is gênant voor ons als kinderen Gods, als gelovigen, om ontrouw te zijn aan onze Heer. Niettemin moet ik zeggen Ik zal het heel voorzichtig zeggen. Er is zelfs een categorie gelovigen die zich associeert met de apostel Petrus. Specifiek. Ben ik duidelijk, Jos? Anders zal Jos het u straks uitleggen. Die is van die beweging geweest, zal ik maar zeggen. Maar goed, die noemen zich bij Sint Pieter, maar ik ben bang dat juist daar het verkeerde voorbeeld van Petrus, met alle respect voor Petrus overigens, maar dat het verkeerde voorbeeld van Petrus nagevolgd wordt. Men kent hem niet. Men kent iets anders daarvoor in de plaats. Dat is zoals het dikwijls gaat. Uit menselijke overwegingen, er zullen best goede redeneringen voor zijn, redenen die een schijn hebben, noemt mijn Bijbel dat. Er is altijd wel een goed verhaal bij te bedenken, dat doet men dan ook, maar in de praktijk verloochent men de Heer. En vele gelovigen doen dat. Zie. Nou goed, meer wil ik daar nu niet over zeggen, want we hebben het maar samenvattend over deze redenvoering. Daarna hebben we een belangrijk gedeelte, waar ik hier ook wel eens uitgebreider over gesproken heb. Dat is dat gedeelte van hoofdstuk 14. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. Ik verkort het maar even. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder. En zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Het is tamelijk makkelijk om te zeggen dat het hier in deze hoofdstukken gaat over dat de Heer niet lijfelijk aanwezig zou zijn bij zijn discipelen. Dat is namelijk zo, maar dan leest men hoofdstuk 14, de eerste verse, en zegt, maar we krijgen dan toch wel de belofte van zijn wederkomst. Ze zouden hem zoeken en niet vinden, volgens vers 33 van hoofdstuk 13, en dan nog geen halve bladzijde verder. Ik ga heen om uw plaats te bereiden en daarna kom ik terug en dan zal ik u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En men interpreteerde dan als zijn terugkeer, als slaande op de wederkomst van Christus. Ik moet u met klem zeggen dat het daar niet over gaat. Het gaat niet over de wederkomst van Christus. Het gaat over het heden. Want het hele idee is dat de Heer inderdaad is heen gegaan om ons plaats te bereiden. Men zie de Hebreeënbrief die het uitgebreid uitlegt. Hij ging heen om plaats te bereiden, ging heen de hemel zelf in. Het ware heiligdom, niet met handen gemaakt, enzovoorts. En sindsdien worden wij geacht met vrijmoedigheid tot hem te naderen, om te zijn waar hij is. Niet pas in de toekomst, maar nu. Heb je dat? Hij ging naar het huis des vaders, dat is ongetwijfeld de hemel. En hij zei, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Ik zeg altijd, ik bedoel het niet spottend, zet er nog maar bij. Maar ik bedoel het niet spottend, maar hij ging heen om ons plaats te bereiden. Hoe lang doet u daarover, denkt u? Dan is hij net klaar en dan komt er weer iemand tot geloof, waarvoor een huis moet worden ingericht. Wanneer komt hij dan terug? Ik bedoel, wat moet er nog geregeld worden dan daar? Of er nog behangen moet worden? Ja. Hoe leg ik zoiets uit, zonder dat het banaal wordt? Hoezo moet daar plaats bereid worden? Bovendien, hij zei, in het huis mijn vaders zijn vele woningen. Wat voor plaats moet er nog bereid worden en hoe lang duurt dat? Het antwoord is dat de weg naar de hemel nog geopend moest worden door de opstanding en hemelvaart van Christus. Begrijp je me goed, alles bij elkaar op dezelfde eerste paasdag. En op diezelfde eerste paasdag kwam hij weder, meldde zich bij de discipelen en bij de Emmausgangers en bij Maria en bij wie het maar was. Nou, niet allemaal in die volgorde, maar met opzet vertel ik het nou niet gedetailleerd. Hij stond op uit de dood, voer ten hemel en kwam terug, meldde zich bij de discipelen, want de plaats was bereid. En sindsdien zijn alle gelovigen met Christus gezet in de hemel. Want God heeft ons met Christus opgewekt en mede gezet in de hemel en ons daar een plaats, een burgerschap gegeven en zo verder. En omdat dat zo is, zouden wij geestelijk ook inderdaad met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, Hebreeën 4, die volgens hetzelfde Hebreeën staat in de hemel. Heb je dat nog? Dit gedeelte gaat niet over de wederkomst van Christus, het gaat over het heden. Bovendien blijkt uit het volgende, uit de vraag van Thomas, of all people, uiteraard Thomas, die zegt, Heere, we weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Want de Heer zei in vers 4, gij weet waar ik heen ga en de weg weet gij. Maar ik zeg altijd, ja, als het over de wederkomst van Christus gaat, hoeven wij de weg niet te weten. Toch? Toch? Hij brengt ons toch waar we zijn moeten dan, om zo te zeggen. Hoezo zouden wij de weg moeten weten? En daarna volgt het antwoord van de Heer. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Met andere woorden, hij ging naar de Vader. En de weg daartoe is Christus. En die tekst moesten wij ook van de navigators leren. Omdat het een evangelisatietekst is. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hoe kom je tot behoudenis? Hoe? Door de Heer Jezus Christus. En dan ziet u dat het dus niet gaat over de weg die de gemeente heeft af te leggen ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dan wel de weg van die Israël heeft af te leggen om terug te keren naar Canaan of zo. In de dagen van de wederkomst van Christus. Daar gaat het niet over. Het gaat echt over het heden. Ons is plaats bereid doordat hij inging in het heiligdom van Gods wegen werd aangesteld. En daarom hebben wij ook een plaats in de bruiloftzaal. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dan wel aan de tafel des Heren. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus overdrachtelijk natuurlijk, maar dat is het nou net, hè. Kortom, dit is niet de wederkomst, maar het is de tegenwoordige tijd. Wij hebben een gebouw bij God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Wij hebben daar onze plaats, enzovoorts. Wij hebben deel aan de heerlijkheid van Christus. Alleen nog niet uitwendig, maar dat is dan nog alles. Voor de rest zijn wij waar hij is. En anders lees ik gewoon Efeze 1 vers 3 maar weer eens. Hè. Wij zijn gezegend met elke zegening in de hemel in Christus. Want, hoofdstuk 2, God heeft ons daar geplaatst. Een positie gegeven. Het gaat dus over onze tegenwoordige positie. Niet een aardse dus, maar een hemelse. En in verband daarmee vinden wij ook vanaf hoofdstuk 14, vers 15, wat wij noemen de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. Nou, vooruit dan maar. Maar er wordt aangekondigd inderdaad dat de gelovige het leven van Christus zou ontvangen, want dat is wie of wat de Heilige Geest is. Christus zelf. Hij is met ons en wij zijn waar hij is. En vanaf dat die geest werd uitgestort, strikt genomen vanaf eerste paasdag, is Christus in de gelovigen en zijn de gelovigen dus waar hij is. En als Christus is in de hemel en hij is de norm, dan zijn de gelovigen dus in de hemel. En dat verklaart, maar dat is ook een oude kreet van mij, dat verklaart waarom je nergens in de Bijbel kunt lezen dat een wedergeboren mens naar de hemel zal gaan. Dat kan hij namelijk niet, want als hij wedergeboren is en behouden is, is hij in de hemel. Ik kan het ook niet helpen. En anders laat u mij zo'n tekst dan maar zien. Waar staat dat we naar de hemel gaan? En zelfs in 2 Korinthe 5 staat niet zo het aardse huis deze tabernakels verbroken wordt. Dan krijgen wij een gebouw bij God. Maar er staat, wij hebben een gebouw bij God. Dat is er al. Toch? Dus maak je niet druk over wat je hier kwijtraakt. Het kan alleen maar beter worden. Want dat daarboven, dat is van ons. Daar is onze plaats, daar is ons wandel, onze burgerschap enzovoorts. Niet wat beneden is, maar wat boven is. Ik heb het me de tijd niet gegund, maar in Matthäus was het 6, in de bergrede, zei de Heer immers, zoek eerst het koninkrijk Gods. Maar de nadere toelichting daarop in Colossense 3 luidt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zitten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Daar is niks tegen in te brengen. denk dat de vertalers daar altijd grote problemen mee hebben met zulke uitspraken. Maar staat er gewoon. Hemelse positie door de inwoning van Christus, dan wel door de inwoning van de Heilige Geest. Bovendien wordt er hier in het bijzonder bij vermeld, in het laatste deel, tweede helft van Johannes 14, dat die Geest ons in heel de waarheid zou leiden. En dat die ons zou troosten en dat die ons, vers 26, alles zal leren. En ons indachtig maken alles wat ik, namelijk de Heer Jezus Christus, u gezegd heb. Waaruit volgt dat voor zover de Geest ons dingen openbaart, gaat het nooit buiten de expliciete uitspraken van de Heer Jezus zelf om. Begrijpt u wat ik nu zeg? Het is niet zo, de Heer Jezus predikt het ene ding en daarna kwam de Heilige Geest en andere, en Paulus en weet ik veel, die door de Geest spraken en die leren ons nu ineens andere dingen. Dat is niet zo. Integendeel, de Bijbel zegt dat het niet zo is. En van die Geest staat later dan ook, staat hier, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. En later staat er in hoofdstuk 16 vanaf vers 12, nog vele dingen heb ik u te zeggen, maar gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in heel de waarheid leiden. En er staat ook vers 14, die zal mij verheerlijken, niet zichzelf. De Heilige Geest spreekt niet over zichzelf, hij spreekt over Christus, maakt ons bekend wie Christus is. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Omdat wij nou eenmaal deel hebben gekregen aan de hoedanigheden van Christus. En daarin leidt de Geest ons in het verstaan van deze dingen. Nou goed, waar was ik nog bij hoofdstuk 15? Die begint met de, wat wij noemen de gelijkenis van de wijnstok en de ranken, die lijkt me in het algemeen ook wel duidelijk. Namelijk, wij zouden in hem blijven en daardoor vrucht dragen. Niet de ranken zouden onder elkaar zich organiseren. De ranken zouden gewoon in de wijnstok blijven. That's all. En de rest zou de landman doen. Bijvoorbeeld wegnemen degene die geen vrucht draagt. Alles wat de Heer werkelijk in de weg loopt, dat ruimt je heus wel op. Dus wel, dat staat in de brieven ook trouwens. En als het ons in de weg loopt en hem niet, doet hij er niks aan. Waarom zou hij? Toch. En wij zouden vrucht dragen, maar het vrucht dragen is niet doordat wij als ranken blijven in de andere ranken. Is niet op basis van onze gemeenschap met elkaar, maar is op basis van dat wij individueel in Christus blijven. En daaruit ontstaat de gemeenschap. U weet toch dat dit soort zaken altijd aan de basis liggen van de menselijke filosofie. Individualisme enerzijds en collectivisme aan de andere kant. Moeten we ieder voor zich of moeten we samen? En het Bijbelse antwoord is, en dat is het enige echte antwoord, ieder voor zich blijft in Christus en dan zijn we samen. Want dan zijn we in hem verbonden. Met de uitdrukkingen min of meer uit de Hebreeënbrief, ieder voor zich naderen wij tot de troon der genade. En daar bevinden we ons als scharen rondom de troon. Nou ja, op 24 tronen, van mijn part. Bij wijze van spreken, maar dat was niet meer Hebreeën, maar Openbaring. Maar ik bedoel, daar is onze, toch Hebreeën dan maar. Dat is onze onderlinge bijeenkomst uit Hebreeën, hoofdstuk, wat het maar was, 10. Laten we onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Dat is niet onze wekelijkse samenkomst of wat er voor door moet gaan, maar dat is ons naderen tot de troon der genade. En we gaan ieder voor zichzelf, maar daar ontmoeten wij elkaar en dat is de enige plaats van gemeenschap. Onze verbondenheid in onze dienst aan de Heer. Hoe zei ze het ook alweer, Gloria? Keten. Onze, Onze verbondenheid, onze gemeenschap is niet op basis van consensus, dat wil zeggen op basis van overeenstemming, dat we over de dingen hetzelfde denken, maar op basis van commitment, dat wil zeggen op basis van toewijding aan de Heer. Dat is wat ons verbindt in de praktijk. En het is het enige. Dan heb ik niet zoveel tijd meer, maar ik moet u nog wat zeggen. Kijk, deze hoofdstukken spreken over de eenheid, de praktische eenheid van de gemeente. Verbonden zijn wij in Christus en wat onze relatie tot de wereld betreft, de wereld zou ons haten. Als dat niet gebeurt, hebben we reden om ons zorgen te maken. En niet reden om er wat aan te doen. Die heb je toch, hè? Johannes 15 vanaf vers 18. Indien de wereld u haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. En als het gebeurt, zegt Petrus, wat ben je dan verbaasd? Alsof u wat bijzonders overkwam. Dat is normaal. Want wij horen niet bij die wereld thuis. De Heer heeft ons uit de wereld uitverkoren en daarom haat de wereld ons. Maar dat is voor ons nog meer reden om die verbinding met de Heer en daarmee met elkaar te zoeken. Zoals gezegd, onze praktische gemeenschap is gebaseerd op onze praktische dienst aan Hem. En wat ik probeer te zeggen, is dat ik, durf het haast niet te zeggen, maar ik, en het komt ook moeilijk over de lippen eerlijk gezegd. Ik las laatst van iemand wiens naam ik probeer niet te noemen, want het heeft niet zoveel zin allemaal. Die beschreef de gang van zaken in zijn gemeente, zullen we dan maar zeggen. En die zei, de avondmaalsviering, onze eredienst, is de praktische beleving van de eenheid van de gemeente. En toen ging me ineens het licht branden. Want dat is niet de praktische beleving van de eenheid van de gemeente. Dat is de symbolische beleving van de eenheid van de gemeente. Maar omdat men denkt dat het de praktische beleving is van de eenheid van de gemeente, vindt men het dus nodig om van alles daaromheen te organiseren en vooral te bepalen wie wel en niet daaraan mag deelnemen volgens al oude christelijke traditie, want dat is altijd zo geweest. Hè? Maar goed. Maar hij zei, het is de praktische beleving van de eenheid van de gemeente. Nou, ik weet hoe het daartoe gaat. En ik heb het achter de schermen ook gezien. En ik weet heel goed dat daar geen sprake is van praktische eenheid. Eerder sprake van strijd. Alleen men weet het redelijk goed verborgen te houden. Maar goed. Goed, laten we zeggen, dat was 50 jaar geleden zo dan. Vooruit, zand erover. Maar het is niet praktisch. Het is symbolisch. Het is de uitdrukking in symboliek avondmaal, hè, brood en wijn. Het is de uitdrukking in symboliek van de eenheid van de gemeente. En als je dat doorhebt, begrijp je dus ook 1 Korinthe 11. Dat spreekt over degene die onwaardig eten en drinken. Die eten en drinken zichzelf in oordeel. Dat wil zeggen, daar zijn niet anderen verantwoordelijk voor, maar onwaardig eten en drinken is dat je wel deel hebt aan de symbolische beleving van de eenheid van de gemeente, maar juist niet aan de praktische. Want als je alleen maar bij wijze van spreken eens in de week bij elkaar komt om avondmaal te vieren, wat voor de meeste mensen toch tamelijk vaak is, maar als dat alleen is, dan is de vraag, maar wat nou over de praktische beleving van de eenheid van de gemeente? In de praktijk van het leven van alle dag, op maandag tot en met zaterdag, zal ik maar zeggen. Want daar is de praktijk. Niet die bijeenkomst en het voltrokken ritueel is praktische beleving van de gemeente. Integendeel. Het is de uitdrukking, het is een symbolische uitdrukking van een gemeenschap die er zou moeten zijn. Ook daarna en daarvoor. En als die er niet is, dan eet en drinkt men zichzelf een oordeel. Omdat men de symboliek aanneemt, maar de praktijk verwerpt. De praktische de beleving van de eenheid van de gemeente, is deze. Dat we individueel ons beschikbaar stellen aan de dienst van de Heer en daar dan dus ook in de praktijk van ons leven in betrokken zijn. En als u mij zou vragen, wat doe je nou liever, een avondmaalsviering of met een groep mensen die je maar nauwelijks kent, een tentcampagne runnen, dan zeg ik dat laatste. Omdat ik de praktijk hoger acht dan de symboliek. Daar beleven wij praktische eenheid van de gemeente. Zie? Samen betrokken te zijn in het werk van de Heer. Te weten van elkaar dat die toewijding er is. Te weten dat als je aan iemand vraagt, wil jij zus of zo doen, dat die ander eerst zal zeggen ja. En daarna zal zeggen misschien, maar ik kan niet, ik heb andere afspraken, maar misschien kan ik er nog wat aan doen, of misschien ben ik te laat, of weet je veel wat. Dat kan allemaal natuurlijk. Maar het eerste antwoord is ja. Maar ik weet niet of ik het wel kan. Zo hoort dat. Zie? Dat is praktische beleving van de eenheid van de gemeente. Nou, die heb ik flink beleefd. Afgelopen zomer. En het ontroert mij, ja. Maar dat is waarover gesproken wordt. De tragiek wil dat men dat niet kent meer. Zie? Dat het altijd geregeld moet worden, georganiseerd moet worden, aan statuten gebonden moet worden, enzovoort. En dat er betaalde banen moeten worden en al dat soort dingen. Meer, het moet ook wat opleveren, enzovoort. Alsof de gemeente een machine zou zijn. Dat is niet zo. Integendeel. En daar waar wij vrijgemaakt zijn van al die verplichtingen, daar zijn we vrij om op vrijwillige basis te doen wat op onze stoep komt, zeg ik maar. Wat de Heer ons aanbiedt, de mogelijkheden die de Heer ons geeft, enzovoort. Op welk gebied en op welk niveau dan ook. Ik moet nog altijd denken aan die vraag van die interviewer, maar wordt het dan geen zootje als jullie geen georganiseerde gemeente zijn? Dan denk ik altijd meteen, nou eigenlijk wel, maar het is wel gezellig. Maar de dingen overziende zeg ik, nee, helemaal niet. Helemaal niet, integendeel. Het werkt allemaal veel makkelijker, het gaat meer vanzelf en je hebt alleen nog maar te doen met toegewijde mensen. Dan kun je het werk ook goed doen ook. En als het dan verkeerd gaat, nou ja, jammer dan, dat kan allemaal gebeuren. Zie? Maar dat is praktische beleving van de eenheid van de gemeente. Nou goed. En daarover wordt hier gesproken. In deze hoofdstuk. Over het werk van de Heilige Geest nogmaals in hoofdstuk 16. En daarna aan het eind van hoofdstuk 16, dat gedeelte vanaf vers 29, waar in mijn Bijbel boven staat, Jezus de overwinnaar der wereld. En zo is het dan maar net. En daar leven wij uit. Zie? Het eindigt met vers 33, aan het eind van die lange redenvoering van vier hoofdstukken bij elkaar. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar in hem hebben wij vrede. Zie? En daarna, maar hebt goede moed, want er is nog een flinke tijd te gaan vanaf deze dagen tot aan de wederkomst van Christus aan toe. Hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dat is een hele zorg minder. Ook het werk in de dienst van de Heer, wat het ook wezen mag, heeft niet de bedoeling de wereld te overwinnen. Want hij heeft de wereld overwonnen. Heeft ook niet de bedoeling de zonde te bestrijden in de wereld, want God heeft het zondeprobleem opgelost. Zie? Het heeft alleen maar de bedoeling de verheerlijking van zijn naam. Nou ja, de opbouw van de gemeente, maar die is tot de heerlijkheid van zijn naam en zal dat tot in eeuwigheid zijn. Zie? En dat, deze waarheid, dat zo is, dat Christus de wereld heeft overwonnen, die maakt ons ook vrij van die wereld. Die doet ons niet zien op omstandigheden, enzovoorts. Dan lopen we niet meteen, nou ja, wat moet ik nou weer zeggen, maar Ik wilde zeggen, dan komt er weer iemand het podium op en die begint meteen te roepen dat er genezing is en dat er geen ziek, een christen niet ziek hoeft te zijn enzovoorts. Man, heb je nou geen betere boodschap dan dat? Zelfs als het waar zou zijn, broeder, dan nog. Met opzet kijk ik jou aan. Zelfs als het waar zou zijn, wat dan nog? Er is een betere boodschap dan dat. Het gaat niet over aardse omstandigheden. Het gaat niet over een voorspoedig leven hier op aarde. Maar dat predikt men in de plaats van het evangelie tegenwoordig. En men noemt het evangelisch. Men is het kwijt. Er valt niks te overwinnen. Het is overwonnen. Wij hebben een hemels lichaam. We zitten alleen nog gebonden aan het aardse. En dat verdwijnt wel. Bid daar dan voor. Dat meen ik. Dat vind ik heel wat serieuzer, eerlijk gezegd. Begrijp me goed, je mag met al je noden, ook je gezondheidsproblemen, naar de Heer gaan. Maar ik geef je de verzekering dat als je niet onder de tram loopt en de Heer vertoeft te komen, wat een vreemde combinatie, maar goed. Dan zult je aan een of andere ziekte, ernstige ziekte, logischerwijze overlijden. Dat wil zeggen, de Heer zal u daar niet van genezen. Hè? 2000 jaar geschiedenis lijkt me duidelijk genoeg, daar moet je dan toch wat uit geleerd hebben. Je kunt dat rustig vergeten. De bedoeling is niet dat we daarvan verlost worden, dat het oude lichaam in stand gehouden wordt of opgeknapt wordt. Het is principieel onjuist. Het zou afgelegd worden. Toch? En zolang we het nog hebben, zouden we het in zijn dienst stellen. En als het in zijn dienst staat, weet hij heel goed wat hij ermee doen moet. En als hij er dan niks aan doet, sma, wat dat betekenen mag, hè? Sma. Juist. Ja, en daarna bidt de Heer aan het eind van deze toespraak, dan wel drie toespraken, bidt de Heer. En wat hij doet in dat gebed, wat hij zegt in dat gebed, is bij herhaling hetzelfde. Dat wil zeggen, het hele hoofdstuk zegt eigenlijk maar één ding. Hij, niet u of ik, hij bidt voor de gemeente als zodanig. En zijn gebed heeft als inhoud dat die gemeente één mag zijn. Toch? En daarna komt de cruciale vraag, en denkt u dat zijn gebed, want het was niet ons gebed, denkt u dat zijn gebed verhoord is geworden? En ik ken iemand, dat was ook een evangelische leider, die zei nee. Die schreef zelfs een artikel over het onverhoorde gebed van de Heer Jezus. Ik vind dat diep tragisch. Diep tragisch, want als je als je het zo ziet, dan heb je dus van alle gemeentelijke waarheid eigenlijk niks begrepen, omdat je de kern niet begrepen hebt. Toch? Natuurlijk is dat gebed verhoord. Wij zijn in Christus één, maar doordat wij als gelovigen zien op aardse omstandigheden en die tot norm verheffen, zeggen we zijn verdeeld. En we doen er hard aan mee. En zelfs degenen die zeggen dat ze verdeeld zijn, kijken vreemd naar ons als wij zeggen, nee, wij horen ergens bij, we doen er die verdeeldheid niet mee. Wij houden niet van die stickers. Het is bovendien on-Nederlands om geen sticker op je rug te hebben, maar vooruit, hè. Je moet toch ergens bij horen, zegt men dan. En die hemelse dingen telt, de Heer telt men dus niet mee. En men neemt het ons kwalijk ook. Omdat men zegt, ja, dan nemen jullie je verantwoordelijkheid niet. Nou, ik ben van mening dat, ik spreek dan maar voor mezelf, dat ik juist wel mijn verantwoordelijkheid neem. En mijn ervaring is, dat als je ergens aan associeert, leggen ze je meteen aan banden. Ik heb het ooit wel eens geprobeerd, lang geleden. Je wordt meteen ingekapseld en op je plaats gewezen, in een laadje gezet, zal ik maar zeggen. En dan stickertje erop, Kitty. En dan, nou ja, en dan weten ze wat met je aan te vangen. Zie je? Er komt gewoon dat al die georganiseerde mensen worden bloednerveus als blijkt dat je ook ongeorganiseerd door het leven kunt gaan. Maar het is een misverstand, wij zijn georganiseerd. Toch? Van Gods wegen. Hij organiseert zijn gemeente. Hij voorziet zijn gemeente van organen, heet dat. En hij is ook de grote coördinator. Dat zijn wij ook niet. En hij kijkt ook veel meer vooruit dan wij, want wij kunnen niet ver vooruit kijken. Als je nou praat over visie, die van ons is heel beperkt. Bovendien heb ik geleerd dat wij als gelovigen zo ongeveer één dag tegelijk zouden leven. Vandaag, enzovoort. En zo is het ook. Ik hoef niet verder vooruit te kijken. Waarom ook? De Heer zou het een en ander regelen, toch? En juist hij heeft een eind gemaakt aan al dat menselijke streven, dat al die tot mislukking gedoemd is, al die menselijke plannenmakerij die toch nergens tot leidt, toe leidt enzovoorts. Hij doet dat, zie? En wij kunnen daarin betrokken worden, eventueel. En daartoe worden wij opgeroepen. En dat is de praktische eenheid van de gelovigen. Maar ook zonder die praktische eenheid, wij zijn in Christus één. Het is zo jammer dat vele gelovigen dat in de praktijk niet beleven en ook niet beleven willen. En ik weet nooit waarom niet, want ze hebben altijd een smoes, maar dat is nooit de echte reden. Heb je het wel eens gemerkt? Ze hebben altijd wel iets aan te merken. Meestal op persoonlijke titel, dat wil zeggen ze hebben wat tegen bepaalde personen. Enzovoorts, hè. Maar laat ik daar maar op dat soort dingen maar niet ingaan. Maar het slaat heus allemaal nergens op. Men zoekt de veiligheid in het eigen menselijke systeem. De besloten club met de menselijke regels zwart op wit. Alsof je daar veilig in kunt zijn. Want dat is maar een idee natuurlijk alleen maar. Het staat alleen maar tussen de oortjes, maar het is verder helemaal niks. Maar een leven in gemeenschap met de Heer en als lid van de gemeente, als dienstknecht van God in de gemeente. Ik heb het over u, niet over mij. Voor alle duidelijkheid even aan het end, hè. Ja, ook over mij. Ja, goed. Maar, want het geldt voor ieder van ons. Een leven als lid van de gemeente, als dienstknecht van God, als orgaan in de gemeente. Dat is wat veiligheid geeft. Dat is wat zekerheid geeft. Dat is waarvan je op aan kan. En bovendien kun je op die grond vertrouwen op en dus een beroep doen op de Heer. Omdat wij ons houden aan wat de Bijbel zelf zegt. Wij zijn één in Christus, zoals de Vader en de Zoon één zijn, want dat zo sterk wordt het uitgedrukt, zo zijn wij één met de Zoon. Zie? En die geest des Vaders die in de Zoon is, ook is ook in ons. En zo verder. Kortom, God heeft ons aan Christus gegeven, dat is de uitdrukking, heeft ons aan hem verbonden, en hij wijdt zich, namelijk zijn lichaam en dus ook u en mij, aan de dienst van God. En daarom zijn wij medearbeiders met Christus. Staat echt in de Bijbel. In 1 Korinthe 3 is het, geloof ik. Omdat we dezelfde toewijding hebben. Hij zowel als wij zijn priesters. Hij is de hoge priester, wij zijn de priesters. En een priester is in heel zijn leven, in heel zijn wezen, op grond van het leven dat hij ontvangen heeft, geboorte heet dat, hè? Maar op grond van het leven dat hij heeft, is hij gewijd aan de dienst aan God. En dat is het dan. En dat is onze situatie. Wij als gelovigen zouden veel meer onze blik, onze verwachting richten op de Heer Jezus Christus. Hij heeft ons het een en ander beloofd en voor dat doel trekt hij ons uit de tegenwoordige wereld. Geeft ons op plaats, apart. Maar een verhoogde plaats is dat. En van daaruit zouden wij ook in de toekomst met hem verheerlijkt worden. En wat we dus vinden in die beschrijving van Johannes 17 in het zogeheten hogepriestelijk gebed, is in feite een beschrijving bij herhaling van de gemeenschap tussen de Vader, de Zoon en de gemeente. Ja. Dat is dat is een Bijbelse drie-eenheid, het is een waarachtig wel. Zie? En hij spreekt daarover niet eens tot zijn discipelen. Die hebben er dus eigenlijk niks mee te maken. Het gaat in zekere zin buiten hen om. Het is een overeenkomst tussen de Heer Jezus Christus en God de Vader, om zo te zeggen. Of anders moet je zeggen, het is een gebed van de Heer Jezus tot God de Vader. Dat wil zeggen, die twee, voor zover dat er twee zijn, want een hoofdstuk eerder staat dat ze één zijn. In hoofdstuk 14, maar goed. Maar die twee hebben het samen geregeld. En voor ons rest niet om daartegen te protesteren of om daar afbreuk aan te doen, maar voor ons rest dat we ons daaraan conformeren. Dat wil zeggen dat we dienovereenkomstig wandelen. Wij als gelovigen zijn één in Christus. En voor zover dat beleefd zou worden, zou het zijn in onze priesterlijke dienst onder leiding van deze hoge priester uiteraard. Het is de enige plek waar we in de praktijk elkaar kunnen vinden. En wat dat betreft had die broeder gelijk. Die broeder die zei van de avondmaal is de praktische beleving van de eenheid van de gemeente. Dat klopt dus niet. Maar die broeder had wel gelijk als hij zegt en daarom kennen we geen officiële ambten en dat soort dingen meer. Want dat is helemaal correct. Officiële ambten worden door mensen gegeven en verdeeld en opgelegd. Zie? Maar er zijn wel ambten overigens. Functies, om zo te zeggen, binnen de gemeente. En zulke functies zijn er voor elke gelovige. Die worden niet met name genoemd. De gelovigen niet, maar de functies ook niet, bedoel ik. Maar God geeft ons een plaats daarin. Niet als radertje in een machine, want het is geen machine. Maar als orgaan in een lichaam. Voor wat er nodig is. Misschien voor wat er nodig is op dat moment. Dat kan ook heel goed. Maar dat is onze praktische beleving. Het functioneren van de gelovigen in hun verbondenheid met Christus. En al het andere, ik hoop dat dat duidelijk is nu, al het andere kan daar alleen maar afbreuk aan doen. Daarom zouden we ook voorzichtig zijn, voorzichtig met elkaar omgaan, geen eisen aan elkaar stellen. Wij zijn vrij. Maar we gaan ervan uit dat wij als gelovigen alle in één en dezelfde dienst staan, één en dezelfde meester hebben, enzovoorts. Verlost van de afgoden om de levende God te dienen. En bovendien zouden wij er vrede mee hebben om de laatste, om de dagen die ons over zijn in het vlees, om zijn wil en niet de onze te volbrengen. Het mag dan vroom lijken om je plannen te maken en bij de Heer te brengen en zeggen, Heer, wilt u dat regelen voor mij of mij daarbij helpen of wilt u dit doen, wat het maar was. Het is niet vroom in Bijbelse zin. In Bijbelse zin vind je alleen maar dat wij zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Heer, hier ben ik, gebruik mij maar, ik stel mijn leven, mijn lichaam tot levend, heilig en God een welbehagelijk offer. En dan zou hij zijn werk in ons doen en ook alleen maar dan. En al het andere is niet zijn werk, van wie het dan wel is, maakt mij niks uit. Zie? Zijn werk gebeurt alleen in degene die zich onvoorwaardelijk aan hem ter beschikking stellen. En de dienst aan hem bestaat niet uit het eens in de zoveel tijd avondmaal vieren, maar bestaat uit onze dienst aan hem in heel ons leven. Waarbij we al onze gaven, onze krachten aan hem wijden met de ijver onze jeugd. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat u ons verloren zondaren niettemin hebt vrijgekocht uit deze wereld en haar slavernij. Dat u ons onttrokken hebt aan de macht der duisternis en aan de boze. En dat, hoewel wij nog in deze wereld zijn, wij niet van deze wereld zijn, maar integendeel geworden zijn tot uw kinderen, tot leden van het lichaam van Christus, tot organen in dat geheel, opdat uw werk en daarmee uw plan in ons uitgevoerd mag worden. We zeggen u dank dat we aan de ijdelheid onttrokken zijn, een deel hebben gekregen aan dat zinvolle bestaan van een nieuwe schepping, deel hebben gekregen aan uw heilige geest die in ons werkt, onzienlijk, deel hebben gekregen aan die heerlijkheid die ook nu nog onzienlijk is, maar die in de toekomst zal geopenbaard worden. Wij danken u dat we de wereld en alles wat daarbij hoort de rug toe mogen keren en ons mogen richten op uzelf. Mogen zoeken uw rechtvaardigheid en uw koninkrijk en daarmee de dingen die boven zijn. En daarbij mogen uitzien naar de openbaring van dat koninkrijk straks in de dagen van de wederkomst van onze heiland, die wij niet gezien hebben, maar nochtans lief hebben en dienen. Wij zeggen u dank dat we ook hier mochten zijn vandaag en bepaald mochten worden bij de woorden van onze heiland zelf. Woorden die ons deze waarheid brengen. Dat we ontrokken zijn aan deze oude schepping en bekwaam gemaakt zijn om dienaren van u te zijn onder uw nieuw verbond en daarmee ook bekwaam zijn om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. En daarom komen wij tot u, om onze lichamen aan u ter beschikking te stellen. Opdat u ons zou gebruiken, de rest van ons leven in dit vlees nog. Opdat onze levens mogen zijn tot eer van uw naam. En opdat we ook in de toekomst daarmee deel zouden hebben aan die rijke erfenis die u bewaart voor allen die u lief hebben. Wees u ons nabij, Vader, met uw kracht en genade. Opdat we daardoor onderwezen mogen worden, daarin mogen wandelen, uitziende naar die geweldige toekomst die in Christus ja en amen is. Amen.
Alles is hem onderworpen, maar wij zien dat nu nog niet. Dat de Christus is verheerlijkt, is wat wie gelooft slechts ziet. Wij zijn met elkaar verbonden, dat is doodgewoon een feit. Het laat zich niet organiseren, vanzelf blijkt verbondenheid. Ik heb een hemelse positie, omdat hij is voorgegaan. Naar de hemel, want door dood heen is de Christus opgestaan. En zijn geest die zal ons leiden. Leert ons wat de waarheid is. Altijd spreekt die over Christus, dat zij ons getuigen is. Als u nadert tot de troon, dan doet u het in. Maar degene die dat ook doen, blijken er dan toch heel veel. Allen met het hoofd verbonden, vormen toch een collectief. Dat is praktische beleving van eenheid die heeft hij lief. Niet symbolische beleving van eenheid is de praktijk, maar de wandel in de waarheid die geeft van toewijding blijk. Ja, het was praktische beleving. samen dienen met zo'n tent. Eenheid binnen de gemeente wordt in wandel wel herkend. Er valt niets te overwinnen, nu de Heer al overwon. Hij die bad voor de gemeente, zodat die een wezen kon. In hem zijn wij van Gods wegen heel goed georganiseerd. Hij heeft ons juist menselijk streven als het goed is afgeleerd. In gemeenschap met hem leven, dat geeft aan ons veiligheid. Christus is aan ons verbonden en aan dienst aan God gewijd. Jij mag al zijn medewerker in dezelfde dienst ook staan. Wij zijn allen één in Christus. Op beschikbaarheid komt het aan.
En dan zijn we weer aan het eind van deze dag gekomen. Een mooie Bijbelstudiedag. Fantastische woorden die gesproken zijn. Die ons alleen maar dichter bij ons Heer en Heiland brengen. En dan komen we weer toe aan het slotlied. Ik had er 3 in optie vandaag. 1 is net al gezongen, valt af. Vanmiddag kwam een zuster bij me. Zouden we lied 23 nog kunnen zingen? Broeder Ab, een kwartiertje geleden, je moet per dag leven, lied 23. Dus viel die ene ook nog af. En dus blijft lied 23 over als slot. Ik vertrouw op hem vanmorgen. Ik leef gewoon van dag tot dag. En ik wou het met elkaar staande zingen.
Thank you.
nu aller genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen u lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.